Welkom bij onze community podcast Samen Sterke Relaties Bouwen. Wil jij ook je relatie of je relaties leuk houden en jezelf blijven ontwikkelen? Blijf dan zeker luisteren. Mijn naam is Ferdinand Bijzet, ik ben relatie- en gezinstherapeut. En in elke aflevering ga ik met jou op ontdekkingsreis langs de vele onderdelen die relaties maken of breken. Sluit je aan bij onze community op samensterkerelatiesbouwen.nl en ontdek daar podcast, lees artikelen, neem deel aan masterclasses en volg online programma's en cursussen. En voor nu, laten we beginnen met de aflevering van vandaag. Ja, welkom bij deze podcast van Samen Sterke Relaties Bouwen. En tegenover mij zit Jonneke.
Ja.
En Jonneke is een collega van mij. Nog maar kort bij ons in de praktijk. Maar zij heeft een aantal plannen ook over het begeleiden van stellen. Zeker rond zwangerschap en bevalling. Die ik heel leuk vond om ook wat meer de wereld in te brengen. En we zaten elkaar net een beetje aan te kijken van... Je zei net van, ik heb dit nog nooit gedaan. En toen zei ik, nou, dan kun je het.
Ja, Pippi Langkous, hè?
Ja. Ja, maar we zaten allebei een beetje zo ongemakkelijk tegenover elkaar. Van, ja. Nu gaan we het echt doen, hè?
Ja, ongemak is nog niet weg. Nee. Voor mij in ieder geval.
Nee, voor mij eigenlijk ook niet. Want in mijn andere podcast, dan doe ik het samen met Hans. En dan laat ik dat intro stukje altijd lekker aan Hans over. Ja. En nu zit ik gewoon weer eens met een andere collega tegenover me te podcasten.
Ja.
Nou ja, ik zei al, ik zit hier met jou, je zit nog niet zo lang bij ons in de praktijk. Je hebt een aantal leuke ideeën, maar misschien, ik vind het wel leuk als je eens even vertelt, wie ben jij?
Ja, ik kan wel iets zeggen. Jonneke dus. Ik ben getrouwd. Ik heb 2 kleine kindjes. Oudste is bijna 3 en de jongste wordt in april 1. Mm-hmm. Ik heb maatschappelijk werk gestudeerd, ben toen Kempler gaan doen. Tenminste, daar hebben we al tijd tussen gezeten en gewerkt. En ik wilde eigenlijk graag anders zijn dan andere hulpverleners. Dus zo ben ik eigenlijk Kempler gaan doen. Zo hebben wij elkaar dan ook leren kennen via Kempler. En ik ben vorig jaar afgestudeerd. Mm-hmm. Ja.
Hey, en als je zegt anders zijn dan andere hulpverleners, wat had je in je hoofd?
Nou, ik ben blond. En ik vind het opvallend dat heel veel vrouwelijke hulpverleners toch blond zijn. En ik weet niet, ik wilde een ander... Anders zijn, anders dan gewoon een blonde hulpverlener.
Super.
Niet dat daar iets mis mee is maar ik heb daar blijkbaar een beeld bij. Hè, ik heb ook een neuspiercing, dus ik wil graag een beetje anders zijn. Mm-hmm. Die behoefte heb ik heel sterk.
Ja. Toen dacht je, ik wil anders zijn en dan ga ik Kempler doen.
Ja. Ja, wat is daar dan ook weer de reden? Ik zit dan even terug te denken, wat is dan anders? Ja. Vanuit maatschappelijk werk had ik toch wel het idee dat ik heel erg een boekje meekreeg hoe dat dan moest. Mm-hmm. En op wat voor manier je een gesprek voerde. En dat vast zat aan iets en dan moest je doorvragen en dan moest je dit. En ik kreeg daar ook heel weinig energie van. Ik had ook maar het gevoel dat ik constant maar wat deed. Ik moet zeggen, dat is niet altijd heel erg veranderd. Maar nu voel ik me daar comfortabel bij. Mm-hmm. En vind ik het leuk. En Kempler heeft op een andere manier andere handvaten gegeven. Of in ieder geval meer naar mezelf laten kijken. Mm-hmm. Dus dat ik mezelf leer inzetten. Dus je bent gewoon je eigen gereedschap. En dat vind ik wel heel tof.
Hmm. Het is wel grappig wat jij zegt, van dat je maar gewoon wat doet. En... dat gevoel heb ik ook jaren gehad en nog steeds wel. En toen sprak ik een hele ervaren collega waar ik best wel tegen opkeek. En die zei, ik heb nog steeds gewoon... Ja, dan zit ik met mensen en dan heb ik het gevoel dat ik maar wat doe.
Ja.
En dat vond ik mooi om te horen.
Ja.
En ik ben daar zelf over na gaan denken voor mezelf. Toen dacht ik, het is natuurlijk niet dat we zomaar wat doen. Maar het wordt zoiets van jezelf... Dus er zit heel veel achter aan zomaar wat doen.
Mm-hmm.
Maar soms als je naar jezelf kijkt, dan denk je...
Ja, en het is denk ik ook wel een soort... Dan weer het stukje het gestalt, zeg maar. Want je laat het ook een beetje gebeuren. Kijk, we denken er wel over na. Waar ga ik het over hebben? Of wat vind ik belangrijk? Of welke patronen zie ik bij dit stel? Waarvan ik denk, dat wil ik bespreekbaar maken. Maar uiteindelijk komt het er wel op neer. Wat gebeurt er in het contact? Of in het hier en nu op dat moment? Dus... Ja, dat kan je ook niet altijd vast hebben staan.
Nee.
Dus op dat moment doe je dan inderdaad wel wat, maar je doet wel wat met alle kennis die je dan natuurlijk hebt. Ja. Daar doe je wat mee.
Ja.
En haalt wat uit je kastje, zeg maar. Dus ja.
Ja.
Ja. Maar ik herken dat gevoel, want we hadden natuurlijk net ook even nog een gesprek erover, dat ik ook aan jullie vroeg, heb je ook wel eens tijdens een gesprek dat je denkt, oh, hoe nu? En dan ja, komt er toch wat langs met elkaar en dat je toch uit die, ja, en jullie, hè, jij en onze andere collega, die beaamde dat ook. Dus dan, ja, voor mij is dat natuurlijk ook wel, dat ik denk, oh ja, ik ben niet de enige.
Nee. Nee, ja.
Mensen met ook veel ervaring hebben het ook.
Dat is wel grappig, hè? Want deze podcast is natuurlijk ook bedoeld voor mensen die misschien juist wel aan de voordeur binnenkomen bij ons. En een hoop hoge verwachting soms van ons hebben. En die voelen wij natuurlijk ook.
Ja.
En ik denk dat de kracht van wat wij proberen te doen, en zo heb ik jou ook leren kennen, is dat voor ons heel belangrijk is om mensen gewoon te ontmoeten. In wie ze zijn en ze ontmoeten ook ons.
Ja.
In wie we zijn. En dan kunnen we meekijken, meedenken. Een deel van wat we, onze kennis nemen we mee. Maar dat betekent ook niet dat we altijd van A tot Z precies weten wat we aan het doen zijn. Ja, wel, we zijn altijd bezig met wat zijn we aan het doen en waar gaan we naartoe.
Klopt.
Maar dat betekent niet dat wij nooit op het moment hebben dat denken, nou weten we het ook niet meer.
Mm-hmm.
En nou ja, dan weten we het op dat moment even niet meer en dan kijken we even verder.
Ja. En dat brengt voor mijn idee heel vaak juist ook wel weer hele goede dingen.
In mijn idee ook, ja. Samen zoeken vind ik echt heel mooi.
Ja.
Ja. Hey, ik heb jou uitgenodigd voor deze podcast. Ja. Omdat binnen onze praktijk doen wij veel relatietherapie. We doen natuurlijk ook best wel veel individuele dingen. En toen ik jou uitnodigde bij de praktijk. En ik heb je niet zomaar uitgenodigd. Maar ook omdat ik juist, nou ja, dat eigene wat jij zegt van ik wil niet zomaar een iemand zijn, maar ik ben gewoon wil gewoon ook mezelf zijn. Dat eigenen, dat was me al opgevallen. Vind ik een mooie eigenschap van je. Een soort puurheid. En toen zei je ook van, nou ja, ik wil best wel in de praktijk, maar ik heb ook zo mijn eigen ideeën over dingen waar ik ook zelf heel enthousiast over word. Kan dat ook? Ja. En toen zei ik, natuurlijk kan dat. En ik zou het leuk vinden om daar eens wat meer over te horen.
Ja.
Dus, wat zijn jouw eigen ideeën?
Wat zijn mijn ideeën? Ja. Jeetje, waar moet ik beginnen? Ik begin gewoon bij het begin.
Ja.
Een tijdje geleden, je had mij al eigenlijk daarvoor al de vraag gesteld. Mm-hmm. Of ik erover na wilde denken om eens bij jullie aan te sluiten. En ja, toen ben ik wel gaan nadenken. Wat vind ik nou leuk? Wat vind ik nou belangrijk? En je had ooit een webinar gemaakt over een eigen praktijk opzetten. En daar kwam een deel ook over dat je volgens mij zelf in een bepaalde tijd van je leven moest kijken waar je dan in zat, eens in de 6 jaar. Mm-hmm. En dat, dit begint nu al als een slecht verhaal, maar ja.
Dat is een goed verhaal.
Ik heb gewoon even mijn ogen dicht, zodat ik weer even terug kan denken. Waar je dan zelf in je leven op dat moment staat. En dat je ook ervaringsdeskundige maakt en daar meestal ook je interesse zit. Mm-hmm. Je moet me onderbreken als ik het verkeerd zeg, hoor.
Dat zeg ik helemaal zo, als ik het ook herinner.
Ja. En ik had al wel een beetje een, nou ja, merkte ik, zwangere vrouw fascineert mij toch. Of de bevalling en het stukje daarna. En dat is, nou ja, waar ik toen ook wel achter kwam, echt wel de fase waar ik op dat moment in zat en zit. Hè. Mijn kinderen zijn nog heel erg jong. Mm-hmm. Hun bevallingen zijn nog heel dicht, eigenlijk nog kort geleden. En de zwangerschap van de twee. En ik merkte al dat ik, ik werd daar warm van. Als ik dan bijvoorbeeld bij de sport een zwangere vrouw tegenkwam, dan moest ik er altijd even wat over vragen. Maar ook nog extra over, hey, heb je al iets rondom de bevalling bedacht? Of denk je wel eens hier en hier aan? Of ik probeerde dan heel stiekem soort een gesprek aan te knopen. En dan vooral omdat ik heel vaak ook om mij heen heb meegemaakt dat het, en eigenlijk die hele fase, hè, van zwanger zijn, worden, weet ik veel, tot bevalling, maar dan ook klein zijn, zo anders kan uitvallen voor mensen dan ze mannen vrouwen en ook de mannen, dan ze hebben bedacht. Mm-hmm. En hoe schadelijk dat kan zijn dat dat uiteindelijk gebeurt.
Hmm. Heb je een voorbeeld?
Als ik naar mezelf kijk, want dat is natuurlijk het allermakkelijkste. Ja. Dat is het meest dichtstbij. Bij mij is het stukje vooral... eigenlijk twee dingen. Bij mijn eerste bevalling... Nou, ik mag daar echt niet over klagen, maar... ik kon best wel dicht bij mezelf blijven. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Maar ik had niet over alles heel goed nagedacht. En hiermee bedoel ik echt niet dat als jij alle over na hebt gedacht, alle dingen, dat je dan nog de droombevalling gaat hebben. Dat denk ik echt niet. Mm-hmm. Maar het helpt je wel om te weten wat kan er gaan komen eventueel. Of wat als optie 1 gebeurt. Wat vind ik daar dan van tevoren? Hè? Want op dat moment komt het ook gewoon een beetje op je af. En bij de eerste heb ik wel gemerkt van... Oh, eigenlijk heb ik dit soort dingen niet... bepaalde dingen niet prettig gevonden. En heb ik eigenlijk ook niet bedacht van tevoren... of dat überhaupt zou moeten. Dit klinkt dan misschien een beetje vaag. Maar om daar even specifiek... Mijn kleine die had in het vruchtwater gepoept, zeg maar. Dus ik moest naar het ziekenhuis. Ik wilde heel graag thuis bevallen. En... ik heb eigenlijk nooit uitgezocht. Ik had eigenlijk van tevoren willen uitzoeken. Wat zijn de kansen dan als ik toch was thuisgebleven? En ik denk dat ik sowieso naar het ziekenhuis was gegaan. Dat wil ik er echt bij zeggen hoor. Maar dan had ik tenminste geweten waar ik voor had gekozen. En ik denk als een soort eigen kracht heel belangrijk is. En waar wij ons echt in hebben verkeken is bij de eerste... eigenlijk de eerste 3 maanden na de bevalling. Hij was... Mm-hmm. Hij had heel veel krampjes, heel veel huilen. En ik gaf borstvoeding en dat liep niet. En oh, wat vonden wij het zwaar. Oh, en wij trokken elkaar zo de put in naar beneden. We waren echt heel zielig met z'n tweeën eigenlijk. We kregen elkaar ook niet overeind. En ik vond dat zo pittig en ik vond dat ook heel confronterend. En want ik kreeg wel mensen een kaartje. Oh, geniet van deze tijd. En ik dacht, geniet van deze tijd. Ja, ik wil nu allemaal dingen zeggen die niet heel leuk zijn. Maar nou, dacht ik echt, ja, steek deze kaart maar lekker ergens waar het licht niet komt, zeg maar. En dat was natuurlijk heel lief bedoeld. Maar ik vond het zo confronterend dat me niet lukte. Ik vond het zo heftig. Oh, en dan dat hij constant mij nodig had. Dat ik voor mijn idee niet even dat half uurtje in bad kon zitten. Want dan had hij mij alweer nodig. Dat beklemde me zo erg. Ondertussen zit ik te denken, wat was eigenlijk je beginvraag voordat ik dit hele verhaal ging vertellen?
Maar de beginvraag was, vertel wat ga je doen en dan kwam je bij dit verhaal.
Ja.
En eigenlijk wat ik in je verhaal hoor, is dat in dat hele proces van zwanger zijn naar een bevalling toe, dat je eigenlijk vanuit eigen ervaring weet, over een aantal dingen word je natuurlijk op voorbereid, maar over een hele hoop dingen had je ook eigenlijk helemaal niet zo nagedacht. Het zeg je met terugwerkende kracht. Hoe fijn was het geweest als ik daar wel over na had gedacht?
Ja, en ik merk inderdaad op de momenten dat ik een zwangere zie of zo, dat ik ook de behoefte heb om anderen daarop te wijzen of zo. En niet dat ik denk dat ik het allerbeste weet. Dat is het ook echt niet hoor. Maar wel omdat ik bij mijn tweede heb gezien hoe waardevol dat is. Het hoeft echt niet... Maar
wat was dan het verschil bij de tweede?
Ik had zoveel eigen kracht, zeg maar. En ik heb ook heel veel geluk gehad. Want ik heb alles zelf mogen doen thuis. Hoe ik het graag wilde. Want dat is belangrijk. Hè? Voor iemand die in het ziekenhuis graag wil bevallen. En zich veilig daar voelt. Moet je dat doen. Want waar je je veilig voelt. Daar kan je helemaal bij jezelf blijven. Maar ik was daar echt heel erg bij mezelf. Ik vertrouwde helemaal op mijn eigen lichaam. Wat er gebeurde. En ik kwam daar super sterk uit. En de eerste 3 maanden met haar waren... geweldig. Ik had ook geluk, want ze sliep alleen maar deze. Dus dat helpt natuurlijk ook. Hè? Maar
wat was het verschil in jou?
Ik voelde me heel erg gesterkt daarna. Ik voelde me echt één met mijn lichaam. En ik voelde me echt een soort powervrouw. Mm-hmm. Ja,
ja, en dat één met je lichaam. Ik denk dat dat super belangrijk is. Hè? Want ik hoor ook wel eens vrouwen bij wie dat anders is gegaan, dat ze echt de controle verliezen. En hoe traumatisch dat kan zijn. Mm. En dat maakt me gewoon heel erg verdrietig. En ik hoop dat je daar iets mee kan. Hè? Dat je, of daarna natuurlijk. Je hebt natuurlijk echt niet alles in de hand. Maar dat vind ik gewoon heel sneu om te horen. Dat maakt me echt verdrietig. Omdat het zo belangrijk is, ja, om toch die controle te houden. Mm-hmm. Ook voor je partner is het natuurlijk ook, die kijkt zeg maar toe en die denkt ook, wat moet ik hiermee? Ja. Maar ook de start met zo'n kleine. Ja.
Hmm. Hey, en ja, je zegt van dat houdt mij bezig, hè?
Yeah. Ja.
Dus daar ligt ook wel mijn hart. Nou gebeurt er op dat gebied natuurlijk ook al wel van alles. Je kunt naar, je gaat sowieso naar de verloskundige. Je gaat naar. Nou dat is een. Ja, wij horen tussendoor eventjes een
telefoon. Die trilt op de tafel.
Ja, nou ja,
ik dacht dat hij stil stond, maar die stond wel stil, maar niet van.
Het is mooi spreekwoordelijk voor. Dat je soms alles mooi denkt geregeld te hebben en dan komt er toch iets onverwachts tussendoor.
Yep. Ja, maar past helemaal in het thema.
Dat was een thema. Ja. Nu is eigenlijk.
Sorry, ja.
Ja, dat geeft niet. Dat kan gebeuren. En je zegt dat heeft ergens mijn hart.
Hmm.
Nou, gebeurt er op dat gebied ook al wel het een en het ander. Ja. Wat heb jij gemerkt dat er eigenlijk ontbroken had? Dus wat had jij graag willen hebben of kunnen gebruiken?
Ik denk dat ik. Meer informatie had willen hebben.
Mm-hmm.
Ik snap namelijk dat een verloskundige daar niet alle tijd voor heeft.
Mm-hmm.
En dat is logisch. Dus ik denk dat ik veel meer kennis had willen hebben. Of misschien vanuit hun meer de in ieder geval mij erop hadden gewezen om daar toch wel. Hè, ik heb wel een zwangerschapcursus gedaan en leren puffen en dat soort dingen. Maar mm-hmm. dat is helemaal niet hetgene wat mij nou uiteindelijk het meest heeft geholpen.
Nee.
Wat mij geholpen heeft in die cursus bijvoorbeeld was dat zij in ieder geval een paar stappen vertelde welke stappen je zou gaan kunnen doorlopen. En mm-hmm. dat kon A, B, C, nou ja, tot Z zijn. Maar die stukken hebben mij geholpen. Niet de manier hoe ik moest ademen eigenlijk.
Nee.
En ja, daar had ik denk ik wel heel veel aan gehad. En ook voor daarna, dus toen ik hij geboren was. Ja, een soort. Kijk, ik denk niet dat iemand wat had kunnen veranderen aan. Ik denk niet dat ik mij beter had kunnen voorbereiden op moederschap. Dat vind ik heel ingewikkeld, want dat is zo ongrijpbaar. Dat is zo. Ja, ik denk dat dat niet helemaal had gelukt. Ik denk dat we hier sowieso in terecht waren gekomen misschien. Mm-hmm. Of, wat ons denk ik wel had geholpen is dat we toch wel misschien elkaar wat beter hadden kunnen helpen. Ik denk dat we daar wel wat hadden kunnen winnen achteraf. Ja. Hoe hadden we elkaar toch beter kunnen steunen? Elkaar niet dieper in die put hadden getrokken. Ik denk daar wel wat te winnen valt. Ja, en op het moment dat hij geboren was. Vooral een luisterend oor en horen dat ik oké ben, dat ik dit voel. Dat die grijze wolk ook normaal is, dat het niet altijd een roze is.
Ja, want dat herinner ik me nog heel erg van toen wij daar voor het eerst over spraken. Ja. Dat je zei, ja, er wordt zo van uitgegaan dat iets dat het zo fijn is en dat het een roze wolk is. En toen zei je nog van, maar dat was er ook.
Ja, tuurlijk.
Het was ook gewoon een pittige, moeilijke periode. En daar hebben we het eigenlijk niet over met elkaar.
Nee.
En soms kun je het gevoel hebben, er is iets mis met mij als dat, ja, dat ik hier nu niet van geniet.
Ja. Ja, je moet toch dankbaar zijn dat alles oké is. Hè? Dat hoor ik veel mensen om me heen zeggen. Ook als ze zwanger zijn, moet toch dankbaar zijn. Maar ik was kotsmisselijk. Maar ja, ik moet eigenlijk heel dankbaar zijn dat ik nu zwanger ben.
Ja.
Ja. Of ik moet blij zijn dat het gezond is. Maar eigenlijk wilde ik graag een meisje of een jongen. Eigenlijk moet toch eigenlijk gezond is het allerbelangrijkste.
Ja.
Ja, we vertellen onszelf zoveel dingen. En ik snap het ook wel. Hè? Je beschermt jezelf of je. Maar dat vind ik rot, onnodig. En ik had het gewoon oké willen vinden. Ik weet zelfs ook bij het consultatiebureau dat ze dan dat ze op een gegeven moment aan me vroeg: redden jullie het wel of red je het wel? Zoiets. En ik dacht echt, tuurlijk red ik het. Hallo, dit is gewoon mijn kind. Ik ben moeder, dus dat doen we gewoon. Ja. Je hoeft het nu niet erger te maken dan het is. Maar ja, het is gewoon even zwaar.
Ja, maar gewoon kunnen zeggen van, nou, ik vind het gewoon heel pittig.
En dat oké is. Ja. Maar ik voelde er zo'n... En dat tuurlijk, dat zou ik ook zijn geweest, hè. Mm-hmm. Maar ik voelde er zo'n oordeel in. Eigenlijk moet je het nu wel, moet het wel oké zijn?
Ja.
Of zo? En dat was het gewoon.
Ja, en dat vond je dus ergens zelf ook.
Ja.
Dat doet me denken aan een gesprek dat ik alweer heel wat jaren terug had met ook een jonge moeder.
Mm.
Van een aantal kinderen. En die zei, ik vind er echt gewoon geen bal aan. Ze zegt, maar ik kan het niet zeggen. Ik zeg, hoezo kun je dat niet zeggen? Ja, iedereen vindt het leuk.
Ja.
En het is toch ook leuk en je moet dankbaar zijn. En
en we horen dat toch leuk te vinden, want we kozen het zelf.
En dat ik me nog wel... dat ik zei van voor mij is dat niet zo. De kinderen zijn superleuk en ouders zijn is ook superleuk. Maar er is precies ook een kant wat super zwaar is en dat het soms helemaal niet leuk is. En dat je als jonge moeder daar dan soms zit en denkt, en nu?
Ja.
Ik weet nog dat ik we hadden het helemaal verdeeld en ik zat 2 dagen in de week dan ook met ons kind thuis. En dan om 6:30 dan was ik wakker. En dan om 7:00 ging mijn partner de deur uit. En dan zat ik om 7:00 met zo'n klein babytje. En de hele dag lag voor me. En dan moet je aanpassen. Je moet gaan wennen. Je kunt helemaal niks. En alles moet tussendoor gepland. Of de derde die kwam. En dan moesten de oudste 2 tussendoor naar zwemles. En dan zit je daar bij zwemles voor 2 kinderen. Die moeten zwemmen te zorgen. Dus je hebt een baby in de maxicosi. En allemaal van dat soort gedoe.
Ja.
Waar we hebben het vaak niet over dat het ook gewoon pittig kan zijn.
Mm-hmm.
En dat is eigenlijk wat ik in jouw verhaal hoorde. En wat me eigenlijk ook wel inspireerde. Waarvan ik dacht, dat is zo. En,
of het mag wel even pittig zijn, maar dan maar niet te lang.
Nee.
En ik begrijp ook wel goed, hè, want je moet wel of je moet wel door. Ze moeten wel naar zwemles. Ja. Of je moet wel... maar daar zit ook die... Dat de lastigheid vind ik dat het dan inderdaad lijkt alsof het er toch eigenlijk niet helemaal mag zijn. Of we moeten het toch eigenlijk wel allemaal aankunnen en kunnen.
Ja.
Ja.
Hey, en in dat stuk, want ik hoor eigenlijk al wat jij belangrijk vindt. Dat het ook gewoon even niet leuk mag zijn.
Ja.
Dat het zwaar mag zijn. Dat je bang mag zijn voor wat er komen gaat. Mm-hmm. Of dat het pittig is. Wat is het wat jij wil gaan bieden?
Je omvat het dan wel een beetje.
Goed voor mij,
makkelijk. Ik hoef bijna geen antwoord meer te geven. Om daarop aan te haken, vind ik het sowieso belangrijk om stellen. Want ik vind het ook heel goed. Ik denk dat mannen hier ook tegenaan kunnen lopen. Ik bedoel, je hebt het heel snel over de vrouw, omdat de vrouw is zwanger of de vrouw doet de bevalling. Maar ik denk dat heel veel waarde de man een hele belangrijke schakel is in dit alles. Mm. En schakel voor de vrouw. Maar die loopt natuurlijk ook tegen dingen aan. Jij noemde natuurlijk net natuurlijk ook al wat.
Ik vind het mooi dat je dat zegt. Omdat heel veel van de dingen die er zijn, die zijn ook toch wel gericht op de zwangere, volgens mij. En natuurlijk ben je als man welkom bij de verloskundige en mag je mee naar de vaderdag van zwangerschap. Misschien in mijn tijd dan. En dan mag je meeleren puffen. Maar ik had het de laatst nog met iemand over. En toen hadden we het ook hier over dit stukje wat jij wilde gaan doen. En zij zei van ik had wel wat meer ook ons samen willen voorbereiden op het feit dat we dan samen ouders zouden worden. En hoe we dat dan zouden doen en wat de verwachtingen daar dan in zijn. En, je opeens verandert je positie.
Ja. Ja, het zijn al gewoon... ik denk dat de meesten dat we herkennen, de kleine dingen, dat je kan niet meer allebei weg.
Ja.
En je moet ineens heel veel communiceren. Al eigenlijk. Je moet al heel veel... mag ik even weg? Of wil jij vanavond weg? Of het is zelfs zo... als de een al naar boven loopt, de andere kan dan niet meer weglopen. Even bij wijze van, het ligt eraan waar je baby op dat moment is of zo. Maar je kan niet allebei de tuin even in. Of het zijn allemaal van die kleine dingetjes waar het al anders is. Ja.
Ik weet nog dat wij dat lastig vonden en niet meer samen weg kunnen. Dus dan ging die Maxi Cosi mee en dat we in een restaurant zaten. Nou, oh, ja. En na, denk ik, 5 à 10 minuten hadden we de drankje, hadden we net het eten besteld. En toen begon onze dochter te huilen en die bleef maar huilen en die bleef maar huilen. En dus je moet je echt helemaal aan gaan passen aan een heel ander leven.
Ja. Ja, zeker. Ja. Ja. Ja, je weet ook gewoon niet hoe je kind gaat zijn. Ja, weet je, sommige kinderen kan je op een gegeven moment meenemen naar een restaurant. Ja, en die anderen, die rennen er vandoor. Ja, dan heb je gewoon eigenlijk heel erg pech.
Ja.
Eigenlijk, ja.
Maar terug naar wat kun jij dan bieden? Want je zei stellen.
Ja, dat ik dat heel erg belangrijk vind. En dat er in ieder geval, heel belangrijk, dat er dus ruimte is voor dat het oké is. Dat je er mag zijn met al je angsten en je spanningen. En dat het even niet oké is. Mm-hmm. En al die veroordeelde dingen die we soms in ons hoofd hebben, dat die bij mij in ieder geval mogen zijn. Mm-hmm. Hoe moeilijk ook, hè? Want het is heel ingewikkeld om uit te spreken. Want we willen liever niet bepaalde gedachten hebben, natuurlijk. We willen het allemaal leuk vinden en makkelijk en weet ik veel. Dus daar wil ik heel graag ruimte voor geven. En ik denk dat het mooi is als je dat ook want je partner zou er dan bij zijn, ook kan doen. Niet dat dat per se hoeft, hè, maar die ruimte is er. Maar ook wil kijken naar, hoe kijk je aan tegen de bevalling en alles daaromheen? Wat kan je verwachten? Ik wil graag met iemand meekijken van, hoe kan jij je zo het best mogelijk voorbereiden? En wat zijn je angsten? Wat zijn je, waar ben jij bang voor? Hoe zie jij het voor je? Allemaal dingen waar ik mee naar wil kijken met iemand om toch. Kijk, je kan het gewoon niet helemaal controleren wat er gaat gebeuren. Maar toch wel, in ieder geval je stukje kracht vinden. Zodat als je daar eenmaal mee bezig bent, dat je die kan blijven terughalen. Hoe zwaar het ook is, eigenlijk. Ja, en wanneer het niet. Kijk, wat ze bij mij denk ik ook kunnen halen, is ook op de momenten dat de bevalling uiteindelijk toch op een manier is gegaan die je niet had gewenst. Ik hoor echt wel. Vrouwen die toch een trauma hebben vanuit hun bevalling. Mm-hmm. Ik moet gelijk denken aan een collega die tegen mij haar verhaal vertelde. En ik vond het aardig traumatisch toen ik ernaar luisteren. Ze luisterde, moet ze natuurlijk zelf over oordelen, maar toen zei ze nog, het was aardig traumatisch, maar niet zo erg dat ik er wat mee moet, hoor.
Mm-hmm.
En ik vergeet dat niet meer, dat ze dat zo zei. Want toen dacht ik echt, ik heb niet gezegd dat je daar iets mee moet of zo. Nee. Of zeg je dit nu tegen jezelf? Of mag dat dan niet? Mag je niet daarmee zitten? Nou, ik vond het ingewikkeld om te horen. En toen dacht ik ook, ik hoop dat we onszelf dat wel gunnen als dat gebeurt. Want ik hoor het gewoon vaak genoeg. Ja. Niemands bewuste keuze dat zo gaat. Maar soms is het gewoon zo.
Mm-hmm.
En ik gun iedereen om daar dan wat mee te doen. Eigenlijk.
Ja, en iets mee doen dan bedoel je?
In ieder geval in gesprek gaan. Eens kijken wat daar gebeurd is. Ja, om jezelf te gunnen dat gewoon oké is dat dat anders is gegaan dan je dacht.
Mm-hmm.
Ja.
Ja, het doet mij denken aan een gesprek wat ik een jaar of zo geleden had met een vrouw. En die werd oma. En die zei maar, een van mijn bevallingen is zo traumatisch geweest, dat ik bij het idee dat mijn dochter dit moet doormaken.
Ach.
En die dochter had volgens mij gevraagd of ze erbij wilde zijn. En zei, ik kan dat niet meemaken. Zo heftig is dit.
Ja.
En dat is van, ja. Kijk, ik kan makkelijk praten als man. Volgens mij is het een prachtig iets om een kind te mogen krijgen. Maar is het ook ontzettend heftig wat er met je lijf.
Zeker.
En wat er gebeurt. Ik heb zelf 3 kinderen mogen krijgen. En dan was ik dankbaar dat ik dat proces. Ja, ik mocht het van de zijlijn meemaken. Maar ik vond het soms al heftig om te zien wat het met het lichaam doet.
Maar het is ook machteloos.
Laat staan dat het met je gebeurt. En wat ik jou hoor zeggen, en dat vind ik heel mooi, is van het mag ook moeilijk zijn. Je mag ook zeggen dat iets traumatisch was.
Mm.
En daar kunnen we je ook bij helpen. En deze vrouw die zei van, voor ik daarbij met mijn dochter kan bijstaan, moet ik eigenlijk iets met mijn eigen traumatische bevalling. Mm. Nou, dat was mooi. Dus echt al meer dan 20 jaar geleden.
Zo.
We hebben daar toen een keer op gebrainspot. En daar is de spanning echt enorm van afgezakt. En inmiddels is ze oma geworden. En die sessie had haar enorm geholpen. Voor mij eigenlijk was dat een prachtige bevestiging. Dat met aandacht voor iets wat traumatisch is geweest, je dus ook, nou ja, echt wel, ook wel stappen kan zetten. En soms is dat alleen al het verhaal gewoon vertellen.
Ja.
En wat mij heel erg aanspreekt, zeg maar, in hoe jij het vertelt, is dat je eigenlijk twee kanten kent. Hè? Een kant van dat het moeilijk was.
Mm-hmm.
Dus je weet hoe dat voelt. Je hebt daar ook les uit getrokken. En je hebt ook gewoon een soort bewogen hart voor mensen die door dat proces gaan.
Ja. Ja. Ja, ik vind het gewoon heel erg bijzonder. Maar ook heel onvoorspelbaar.
Ja.
Kijk, ik kan wel het voorbereiden. Op een bepaalde manier kan je voorbereiden, maar op een bepaalde manier ook totaal niet. Ik bedoel, toen ik zei, ik wil moeder worden. Ja, wat zei ik nou eigenlijk? Ja. Ja, waar begon ik eigenlijk aan? En nog vraag ik me dat af en toe af. Maar ja, toen had ik daar helemaal geen beeld bij. Of dat iemand aan me vroeg, ja, hoe vind je oudste dat hij een zusje krijgt? Toen dacht ik, nou, ik weet niet eens hoe het is om twee kinderen te laten krijgen. Laat staan dat mijn kind van twee dat weet. Dat... zoiets geks is het. Maar ik vind dat ook soort bijzonder. En ja, ik heb daar een hart voor. Maar ik heb er ook een hart voor omdat ik het gewoon naar vind hoe streng we als mensen wel eens met onszelf kunnen omgaan eigenlijk.
Ja.
En dat herken ik natuurlijk zelf ook. Ik heb mezelf ook gezegd, toen hij net geboren was, wilde ik ook genieten. En vond ik er ook wat van dat ik dat niet deed. Mm-hmm. Dus dat hou je dan natuurlijk wel bij.
Ja.
Ja.
Volgens mij had je ongeveer 3 speerpunten, hè?
Ja.
Kun je die nog opnoemen?
Dan de zwangerschapsperiode. Rondom de bevalling eigenlijk. En eigenlijk dus de eerste 3 maanden van, mm-hmm, van de geboorte van de kleine. Dat waren de 3...
Oké, nou, een beetje heel ongeloofwaardig, maar stel, ik ben een vrouw, ik ben zwanger.
Het begint leuk.
Ja. Wanneer zou jij zeggen van, joh, bel Jonnekes?
Ja, ik vind dat dus heel erg afhankelijk.
Ja.
Ik bedoel, kijk, dat ligt heel... Ik denk dat het heel erg ligt aan waar je tegenaan loopt. Ik bedoel, we zoeken altijd pas hulp als we ergens tegenaan lopen. Ja. Ik bedoel, dat is gewoon zo. Mm-hmm. Kijk, er zijn genoeg vrouwen die angst hebben voor de bevalling. Nou ja, misschien omdat hun moeder de angst overdraagt. Ja. Of weet ik veel waarom. Zoek me dan al op.
Mm-hmm.
Maar het kan ook op het moment dat je denkt, ja, zo'n bevalling. En hoe dan of hoe daarna? Nou ja, ik kijk ook heel graag mee. Dus het is best wel breed, denk ik, waar de vraag ligt.
Ja.
Kijk, en natuurlijk, het heeft alles omrent natuurlijk de grote verandering. Daar gaat het natuurlijk het meest om. En ook alle angsten die daarbij komen kijken. Of verwachtingen. Ja. Maar het kan ook vanuit een partner. Dat zie je misschien wat minder snel. Maar sommigen vinden het ook soort spannend wat dat in de relatie kan gaan veranderen. Mm. Wat gaat dat dan straks met hun doen? Ja, denk kunnen we ook best prima naar kijken.
Ja.
Ja,
ja, dus van tevoren... Je bent zwanger, maar de angsten, de onzekerheden, die je in kaart brengen tijdens... Nou ja, dan tijdens niet, hè?
Nou, momenteel nog dat niet, maar...
Ja, is dat iets wat je zou willen?
Weet ik nog niet. Nee. Het is niet uitgesloten. Maar ik wil dit gewoon even doen. Mm-hmm. En zien waar de behoefte ligt en wat ik leuk vind. En waar ik ook denk natuurlijk een bijdrage te kunnen bieden.
Ja. En dan na die tijd.
Ja. Ja, en dan kan het nog gaan over de bevalling die is geweest. Maar het kan dan ook gaan over dat kleine hummeltje.
Zeker, want dat roept ook heel veel vragen en onzekerheden op. Dat, ja. Dat weet ik dan ook uit.
Ja? Ja?
Ja. Ja, dat vind ik altijd wel grappig om te vertellen. Van, want ik heb ook maatschappelijk werk gestudeerd, mm-hmm. dat weet jij. Maar toen dacht ik, ja, ik ga 4 jaar naar school om met mensen te leren werken.
Ja.
En opeens heb ik een kind. En daarvoor ga ik niet naar school. Kan ik eventueel facultatieve wat cursusjes voor volgen. En daar leef je dan ergens naartoe. En ik weet nog hoe blij ik was met de kraamverzorgster, dat die er was.
Oh, ja.
En dat de eerste avond toen ze naar huis ging, dat ik dacht, maar dit kan helemaal niet.
Ja, waar ga je nou naartoe? Blijf hier. Ja, jij hoort niet bij ons gezin ook.
En dat dan samen uitvogelen en de onzekerheden die daarbij komen. En zeker die eerste maanden al de stappen. En dan is het natuurlijk fijn dat er dat in eerste instantie de eerste weken de kraamzorg er nog is. En dat er dan de verloskundige er nog is en je naar een consultatiebureau gaat. Maar het gaat ook over, ja, hoe ben je nou samen ouders en hoe ga je daar nou mee om? En alles wat je tegenkomt, en waar doe ik wel en niet goed aan, hè?
Ja. Ja, die vragen blijven wel een beetje,
en die
denk
blijven,
ik.
Ja.
Als ik jou ook aankijk.
Ja, die blijven. En uiteindelijk dan... mijn jongste is 17, dus dan wordt het steeds makkelijker, vind ik. Ja. Maar goed, je hoort ook... Mijn moeder zegt wel eens... hoe groter de kinderen, hoe groter de zorgen. Dus je blijft altijd ouder en je blijft altijd zoeken. En dan is het fijn dat er iemand is met wie je daarover kan sparren. Met je mee kan denken.
Ja, want ik denk vooral in het begin is de onzekerheid... Het allerheftigst, want dan is het er net.
Ja.
Kijk, op een gegeven moment ben je, als ik even kijk, gewend als ouder, dat die onzekerheid gewoon af en toe langskomt. En dan is dat ook gewoon zo, want die fases blijven komen. Maar dat, ja, in het begin is het gewoon zo intens.
Mm-hmm.
Ja.
Ja. Ja, eigenlijk één groot experiment wat we aan het doen zijn, hè? Iets nieuws neerzetten.
Ja.
Maar je hebt er heel veel zin in.
Heel veel.
Ja.
Ja, ik vind het heel erg tof. Ja, daar zit wel een passie van mij. Of mijn interesse ligt er, of hoe je het ook wil noemen. Ja.
Maar je hebt mij ook enthousiast weten te maken.
Kijk.
Dat komt denk ik doordat ik dat zelf ook deels heb meegemaakt. En ook om me heen wel zie dat ook een thema is die best wel speelt. En,
ja, dat zie je echt hoor. Qua de geboortebeweging zie ik veel meer voorbij komen. Dat er wel al... Nou ja, veel wordt gekeken naar hoe kan je, hoe heb je zelf het in de hand en de rechten die je hebt of de keuzes die je hebt. Dus het is, merk ik, wel iets wat nu heel erg echt wel meer speelt. Mm. Veel, doula's ook tegenwoordig die er zijn. Dus dat, het beweegt.
Ja.
Ja.
En ik heb van jou ook begrepen dat je ergens ook met iemand op weg wil en wil gaan zoeken. Hè? Wat is dan voor jou de beste route?
Ja,
of zeg ik nou?
Ik zit te denken, denken we nu aan hetzelfde, maar...
Ja, dat weet ik niet, dat is waar we naar op zoek gaan nu, ja. Ik weet niet of we aan hetzelfde denken.
Nee, weet ik ook niet.
Je had het over doula's en dat,
dat
zijn allemaal van die dingen waar je over na mag gaan denken.
Ja.
En wat mij heel erg aansprak in jouw verhaal is dat jij zei van... rond de tweede was ik heel dicht bij mijn lichaam en bij wat ik wilde. Hè? Dus dat ik denk dat wel belangrijk is om nog eens te highlighten. Dat bij jezelf zijn, weten wat je wilt, daar op een bepaalde manier zeker over zijn.
Ja.
Dat super belangrijk is.
Ja.
En dat volgens mij ook is waar jij ook bij kan helpen.
Mm-hmm. Ja, en uiteindelijk is het toch ook een mentale... Nou ja, daar hadden we toevallig net ook over. Net als sport kan ook een soort mentale... Kijk, het is niet hetzelfde, maar... Mm-hmm. Ja, je hoofd moet je hier toch ook op een bepaalde manier doorheen helpen.
Ja.
Ja, je eigen hoofd en die van je partner. Ja. Maar ja, je eigen gedachten of je eigen... Kruip je helemaal in jezelf. Ja, dat is niet voorspoedig, zeg maar. Dat helpt nooit.
Nee.
Is heel makkelijk gezegd, want het is natuurlijk heel pijn. Maar je instelling of dat je toch je gedachten om een bepaalde... Of je mindset daar iets mee kan. Ja, dat doet toch iets. Het helpt je toch ergens doorheen. Ja, of niet.
Heb je één ding wat jou heel erg geholpen heeft in die mindset?
Ik heb een boek gelezen, Positief over bevallen. En daar las ik dat het... sowieso las ik, dat vond ik ook wel heel geinig... dat alle minuten zeg maar dat je aan het bevallen bent... dat je altijd minder pijn hebt dan dat je wel pijn hebt. Dus in die tijd zijn er altijd minder minuten... dat je echt pijn hebt dan geen pijn. Nou, ik moet zeggen, tijdens mijn bevalling was dat niet per se iets waar ik aan dacht. Of waar ik nou heel veel uit haalde. Want op dat moment doet het gewoon pijn. Maar
van tevoren hielp het.
Ja, ja, precies. Ja. Maar tijdens dacht ik, ik las daar toen ook van hoe belangrijk het is dat je elke wee moet omarmen. Want als je dat niet doet, dan is die wee eigenlijk soort nutteloos geweest. En is de pijn dus niet voor, is eigenlijk voor niks geweest. Mm-hmm. En dat heeft mij een soort geholpen. Want dan dacht ik elke keer van, oké, ik moet het omarmen. Ik moet het omarmen, want als ik dat niet doe, is het niks voor niks. En ik moet het. Dus zo heb ik hem soort en ja, proberen soort gewoon accepteren. Maar dat doe ik ook. Ja, het klinkt heel knullig hoor dit. Maar met kramp in mijn voet, dan als je een kramp in je voet hebt, die je gaat tegenwerken, dan blijft die kramp er ook in zitten. Ik laat dat ook altijd maar gebeuren. Dan denk ik, oké, ik hier heel snel doorheen, ben ik er sneller vanaf. En dat is natuurlijk een hele kleine fractie van hoe een bevalling is. Hè? Dat wil ik er wel bij zeggen. Als maak ik misschien wel heel veel mensen boos. Maar nou ja, dat is
je
wel.
Je relativeert het voor mij wat.
Ja, het is een soort gekke vergelijkingen, maar
nee, ik vind het wel een mooie vergelijking.
Ja.
Omdat je je ergens, zeker als je nog niet weet wat er gaat komen, ook niet kunt voorstellen.
Nee.
Maar je kunt daar dus wel mee spelen.
Ja.
Van tevoren al.
Ja. Ja, dat denk ik wel. En heel eerlijk, het blijft lastig, want je kan zoveel, het kan zoveel kanten op.
Ja.
Dus ja, dat snap ik ook.
Ja. Maar ergens het gevoel hebben dat je je ergens op kan voorbereiden.
Ja.
Dat is, lijkt mij heel helpend.
Ja, dat denk ik wel, ja. En ik denk wel heel essentieel ook. Want ik heb bij de eerste ook gedacht van, nou ja, of ik hoor het ook heel vaak. Ja, hoeveel heb ik nou in de hand? Ja. Ik kan het toch niet in de hand, dus ik zie maar gewoon. En dan denk ik, ja, nee, klopt. Je hebt het niet per se in de hand, helemaal.
Je hebt het niet in de hand, maar misschien jezelf wel.
Ja, of in ieder geval of wel iets bedenken wat je wel of niet oké zou vinden. Of tot waar, of hoe, of er zijn echt wel manieren. En ik denk dat dat heel erg, echt wel belangrijk is. Desnoods maak je een plan ABC. Ik bedoel, we snappen allemaal wel dat plan A niet altijd de A wordt.
Mm-hmm.
Maar toch een soort weten wat er op je af kan komen. Ik denk dat dat echt heel belangrijk is. Ja.
Nou.
Ja.
Als je het effect op anderen hebt wat je nu op mij hebt, dat ik me zo zit in te beelden, stel je voor, je zou dat moeten ondergaan. Dat het al heel fijn is als je iemand tegenover je hebt die weet hoe het is.
Mm.
Maar die daar ook over nagedacht heeft en die met je meedenkt. Dat voelt wel ergens geruststellend wat je nu zegt.
Nou, gelukkig.
Ja, terwijl ik hopelijk nooit
nog een keer zo'n situatie terecht komt. Nee.
Nee,
dat snap ik, ja.
Het zou eigenlijk mooi zijn als ik dan dat ook had meegemaakt. Dan konden we er zo de verhalen echt uitwisselen. Maar dat is dus niet zo.
Nee.
Nee. Is er nog iets wat jij nog niet gezegd hebt waarvan je denkt van, nou, dat is nog wel belangrijk?
Ik weet eerlijk gezegd ook helemaal niet meer wat ik al heb gezegd.
Nee.
Omdat ik maar gewoon praat. Dat is wel een beetje hoe ik soms ben. En dan zie ik wel waar ik terecht kom. Jeetje, nee. Ik kan ik niet zoiets bedenken, nee.
Nee. Ik heb het gevoel dat we eigenlijk wel de punten besproken hebben.
Ja.
Waarvan we van tevoren gedacht hebben van, nou, daar gaan de speerpunten liggen.
Ja.
Misschien belangrijk om te zeggen, jij zit in Boskoop, regio Boskoop. Daar hou je kantoor. Vanuit onze praktijk. Dit is een van de dingen waarvoor je mensen zich bij jou kunnen aanmelden.
Ja.
En ze kunnen zich natuurlijk ook gewoon eens aanmelden om gewoon eens van gedachten te wisselen of je wat wat je voor hun kan betekenen.
Ja. Ja, en ook, want ik voor sommigen is het niet altijd makkelijk om natuurlijk hierheen te komen.
Nee.
Dus daar wil ik ook wel naar kijken. Hè? Als ik ergens bij iemand thuis kan komen, is dat ook iets waar we het over kunnen hebben. Ja, zeker.
Nou, ik wil jou bedanken en ik zou de luisteraars willen uitnodigen van, joh, herken je hier iets van? Deel dat dus met ons. Dat kan op het forum van Samen Sterke Relaties Bouwen of neem contact op met ons via de website relatie-herstel.nl. Kun je ook rechtstreeks een verzoek indienen om hierover met Jonneke verder in gesprek te gaan. Bedankt voor het luisteren en jij bedankt voor dit gesprek.
Nou ja, bedankt dat ik langs mocht komen. Of tenminste, we zitten nu in Boskoop. Dus eigenlijk ben jij langsgekomen.
Ja,
maar
dat ik langs mocht komen op deze mooie locatie.
In ieder geval bedankt dat ik dit verhaal mocht doen. Ja. En
dit was weer een aflevering van de Community Podcast. Samen sterke relaties bouwen. Hopelijk heb je ervan genoten. Wil je meer? Log dan in met je community account en dek nog veel meer geheimen die je relaties verrijken.